أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Best brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Van harte welkom natuurlijk weer op deze bijeenkomst waarin een van onze vooraanstaande profeten besproken gaat worden, inshallah. De vorige keer toen ik hier was, hebben we het gehad over Nabi Yusuf, alayhi salatu wassalam, de profeet Yusuf en de wonderbaarlijke verhalen die in zijn leven hebben plaatsgevonden. Zoals jullie weten had Yusuf 11 broers en samen zijn ze allemaal bij elkaar gekomen na het lange verhaal en de vele gebeurtenissen, samen in Egypte aangekomen, daar waar Yusuf, alayhi salam, een hoge positie had. 12 broers, die allemaal de kinderen van Jacob waren. Jacob, die ook wel bekend staat als Israël. Dus Israël, die 12 zonen had. En elk van deze 12 zonen kregen afstammelingen. En jaren en generaties gingen verder. Waarna deze Banu Israël zich in Egypte had gevestigd. En dat waren dus de nakomelingen van Jacob, alayhi salam. Dus als ik zeg Banu Israël, dan zijn dat de volgende nakomelingen van Jacob, alayhi salatu wassalam. En Banu Israël, die zich op dat moment in Egypte bevond, die was op een gegeven moment in een strijd verwikkeld met het inheemse volk, de Egyptenaren, die zelf Koptisch waren van oorsprong. Het Koptische geloof aanhingen. En de leiders van hun waren farao's, faraïna. En de farao's hadden de oorlog verklaard aan Banu Israël. En die hadden Banu Israël, na een oorlog gevoerd te hebben met hun, in een positie gebracht waarin zij dus onderdanig waren aan hun. Banu Israël was onderdanig aan de Firaun. En de Firaun die zou hun gebruiken als slaven. Die zou hun vernederen. En die zou hun zeggen om hem te aanbidden. De Firaun, die bekend staat als de grootste tiran die de geschiedenis heeft gekend. Die waande zichzelf een god. Verheven boven alles en iedereen. En het waard om aanbeden te worden. De enige die het waard is om aanbeden te worden, zoals jullie weten natuurlijk, is Allah. En wie zich gelijk waant, of hoger of beter dan Allah, is een mushrik, is een kafir. En deze tiran wilde per se aanbeden worden. Als ze dat niet deden, dan zouden ze hun vermoorden. Dus Banu Israël werd onderdrukt. Allah zegt in de Koran over de farao in Surat al-Qasas: Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Voorwaar, de farao heeft zich hoogmoedig opgesteld op aarde en hij splitste haar mensen in groepen op die elkaar bestreden. Hij onderdrukte een groep onder hen, slachtte hun zonen af en liet hun vrouwen in leven. Voorwaar, hij behoorde tot de verderfzaaiers. En op een dag had deze farao, deze tiran, die had een droom gekregen. En de droom was dat hij een vuur vanuit Beit al-Maqdis in Jeruzalem aan zag komen. Naar Egypte toe, naar zijn land toe. En het zou alles verbranden en verschroeien van de volkeren, van de inheemse volkeren, van de Kopten. Ook de huizen van de farao's. En de huizen van de Kopten. Maar het zou alles, alle bezittingen en alle huizen van Banu Israël, zou het met rust laten. Dit vuur. En toen hij wakker werd van deze slaap en dit had gedroomd, werd hij bang. En hij riep al zijn adviseurs en tovenaars en helderzienden. en dromenuitleggers bijeen om te vragen wat dit nou precies betekent. En deze hele groep mensen, die kwamen erop uit dat deze droom de betekenis had dat er iemand van Bani Israël zou komen en ervoor zou zorgen dat de Firaun van zijn troon afgestoten zou worden en hij zou hem ondermijnen in zijn gezag. En de Firaun, die zich een god waande, was bang en die wilde niet van zijn troon gestoten worden. En hij dacht, ik moet hier iets aan doen. Dus hij zei tegen zijn adviseurs, ik draag jullie op om alle jongens, zonen en pasgeboren zonen van Bani Israël allemaal te doden. Want zo wist hij zeker dat hij verzekerd was van zijn positie en dat er geen ene jongen zijn troon over kon nemen. Dus het werd ingevoerd, deze wens van de farao. Maar een van zijn adviseurs adviseerde hem. Hij zegt, farao, als je dit gaat doen, dan gaat dat op den duur betekenen dat jij geen mensen meer als slaaf kan gebruiken. En dat er geen mensen zijn die jou aanbidden. En alles doen wat jij maar wenst. Waarop zij tot de beslissing kwamen om 1 jaar wel de zonen te doden en 1 jaar niet. En in een van de jaren waarin het niet de beurt was aan de jongens om gedood te worden, was Harun alayhi salam geboren, die ook uiteindelijk een profeet zou worden. En Harun is, zoals jullie weten, de broer van Musa alayhi salam. In een later jaar waarin het wel voorgeschreven was om de zonen te doden, was de moeder van Musa alayhi salam hoogzwanger van Musa. En zij vreesde natuurlijk voor zijn leven. Toen zij bevallen was van hem en hem zoogde, hield zij dit geheim. En Allah subhanahu wa ta'ala inspireerde de moeder van Musa om het volgende te doen. Hij zegt in de Koran: wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. En wij openbaarden, inspireerden aan de moeder van Musa, zoog hem, maar wanneer jij voor hem vreest, werp hem dan in de zee en vrees niet en treur niet. Voorwaar wij, dus Allah, zullen hem naar jou terugbrengen en hem tot een van de boodschappers maken. En dit was een belofte van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah verbreekt zijn beloftes nooit. La yukhliful mi'ad. Hij breekt zijn beloftes nooit. Dus zij had in navolging van deze inspiratie een mandje gemaakt. Dit in het water gelegd en naar zee gebracht. En liet dit mandje varen. En dit mandje met Musa alayhi salam erin zou met de wil van Allah en zijn lotsbeschikking ergens terechtkomen. Maar waar, dat wist zij niet. Dus zij stuurde zijn zus erop af om te kijken waar het mandje naartoe was gegaan. En waar trof zij het mandje aan? Zij trof het mandje aan met Musa alayhi salam aangekomen bij een van de mensen van de farao. En hij pakte deze baby op en hij bracht hem naar de farao. En hij zei, ik heb hier een pasgeboren zoon gevonden. En de farao wist en zag dat dit een kind was van Bani Israël. Dus hij zei, dood hem. Waarop de vrouw van de farao zei, nee, wacht. Laten we hem bij ons houden. Wellicht zal hij een genot voor onze oog zijn. En kunnen wij hem later gebruiken als zoon. Zodat hij ons ten voordele zal zijn. En de wens van de vrouw van de farao werd in vervulling gebracht. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa laka la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. En de vrouw van de farao zei, dit kind zal een verkoeling voor mijn en jouw oog zijn. Dood hem niet. Wellicht dat hij ons zal baten of dat wij hem als kind zullen nemen. En toen zij Dus de zus van Moesa alayhi salam. Erachter kwam dat hij door de farao meegenomen was. Werd de moeder van Moesa alayhi salam angstig. Want hij was precies in de hol van de leeuw beland. De persoon die zij het meest vreesde. Dat hij het leven van haar baby zou nemen. Daar was Moesa alayhi salam beland. Maar Allah heeft een plan. En de mensen hebben een plan. En Allah zijn plan zal altijd zegevieren. En Allah subhanahu wa ta'ala maakte het hart van de moeder van Moesa leeg. Leeg van alle andere zorgen. Alleen de zorg voor Moesa alayhi salam bleef in haar hart. En Allah zei tegen haar, of zegt in de Koran, excuus. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. En het hart van de moeder van Moesa werd leeg. Leeg gemaakt van alle zorgen, behalve de zorgen voor Moesa. Zij had hem, dus het geheim over Moesa, bijna onthuld om te zeggen dat dat haar zoon was. Waren het niet, zegt Allah, dat wij haar hart hadden versterkt, zodat zij tot de gelovigen zou behoren. Dus de moeder van Moesa alayhi salam gaf wederom de opdracht aan zijn zus om te gaan kijken hoe het met hem ging. En wat bleek? De zuigeling Moesa, hij moest borstvoeding krijgen, hij moest gevoed worden, anders zou hij sterven. Dus de farao, die had de vrouwen gevraagd om hem borstvoeding te geven, zij die dat konden. Maar van elke vrouw die hem geboden werd, zou Moesa de borstvoeding weigeren. Hij wilde niet. Iedere vrouw die het aanbood, die wilde het niet. Die wilde hij niet. Waarop Firaun had besloten om zijn mensen op de marktplaatsen af te sturen en daar de oproep te doen aan alle vrouwen die borstvoeding konden geven om naar het paleis van de farao te komen. Om daar de baby die de farao heeft borstvoeding te geven. En als je dat zou doen, dan zou je een grote beloning krijgen. Dus de vrouwen die borstvoeding konden geven, die gingen erop af. Die gingen er massaal op af in de hoop die beloning te kunnen krijgen. Een rijkelijke beloning. Maar vrouw na vrouw zou Moesa weigeren. Geen enkele vrouw accepteerde hij. Waarop de zus van Moesa alayhi salam dit bericht bracht naar zijn moeder. En zei tegen haar, ga jij daar naartoe. Want ik weet zeker dat Moesa alayhi salam, dat hij wel jouw borstvoeding zou accepteren. Je bent immers zijn moeder. Waarop de zus van Moesa naar het paleis van de farao ging. En zei: فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Toen zij zei, de zus van Moesa, zal ik jullie een huishouden laten zien dat voor jullie de zorg voor hem op zich kan nemen en dat jullie wat dit betreft kan adviseren. Dus over Moesa. Dit vertelde zij aan de mensen van, farao, van de farao. En zo brachten wij, zegt Allah, hem terug naar zijn moeder, waardoor haar oog afkoelde en gerust werd. En zij hierdoor niet meer verdrietig was. En opdat zij zou weten dat de belofte van Allah waarheid is. En hier is de belofte van Allah nagekomen. Hij heeft Moesa alayhi salam teruggebracht naar de moeder. En jaren verstreken. En Moesa verbleef in het paleis van de farao. En uiteindelijk groeide hij op tot een jonge, sterke en stevige man. En hij genoot aanzien binnen de kringen van de mensen van de farao. En hoewel er in het paleis van de farao natuurlijk shirk werd gepleegd, de farao werd immers aanbeden door de mensen, gaf Allah subhanahu wa ta'ala aan Moesa kennis en wijsheid over het geloof van zijn voorvader Ya'qub. Het geloof van Ya'qub, dat gestoeld is, gebouwd is op tawhid, de eenheid van Allah. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. En toen hij zijn volle kracht had bereikt en volgroeid was, gaven wij hem wijsheid en kennis. En zo belonen wij de weldoeners. En op een dag liep Moesa alayhi salam de stad binnen. En terwijl hij aan het lopen was, trof hij twee mannen aan. die tegen elkaar aan het vechten waren. Eén man was van de mensen van de Firaun, dus een Koptische persoon. En de andere persoon was iemand van Bani Israël. En zij waren met elkaar in gevecht geraakt. Waarna Musa alayhi salam om hulp werd gevraagd door deze persoon van Bani Israël. En hij vroeg hem om hulp en Musa alayhi salam hielp hem en sloeg de andere man met één vuiststoot. Waarna deze man plots overleed. Ter plekke overleed door de stoot van Musa alayhi salam. Hij was immers heel sterk. Sterk gebouwd en bezat veel kracht. En toen Musa alayhi salam dat zag, dat hij daar iemand had vermoord, tegen zijn bedoelingen in, toen zei hij: Hadha min amal ash-shaytan, innahu aduwwun mudillun mubin. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Hij zei Musa alayhi salam: dit behoort tot de werk van de shaytan. Voorwaar, hij is een duidelijke, misleidende vijand. En hij zei: mijn Heer, waarlijk, ik heb mezelf onrecht aangedaan, dus vergeef mij. Daarop vergaf Allah hem. Voorwaar, hij is de meest vergevingsgezinde, de meest barmhartige, de meest genadevolle. En Musa alayhi salam, die had dus nu wel nog steeds een moord op zijn geweten. Een moord van een van de mensen van de farao. En hij wist dat hij hierdoor niet meer veilig zou zijn in het land. En als hij door het land liep, dan keek hij links om, rechts om, om zijn veiligheid te waarborgen. En op een ander ogenblik trof hij wederom diezelfde man aan voor wie hij eerder opgekomen was. En weer bevond deze man zich in problemen. En weer vroeg hij Musa alayhi salam om hulp. Waarop Musa tegen hem zei: innaka laghawiyyun mubin. Voorwaar, jij bent zeker een duidelijke misleider. Elke dag heb je problemen. Elke dag ben jij met de mensen in gevecht. En elke keer vraag je weer om hulp. Dus Musa gaf hem deze hulp deze keer niet. En Musa was dus nog steeds gewild in deze streek. Mensen wilden hem hebben om hem te berechten. Waarop een man naar hem toe kwam gerend, vanuit de andere kant van de stad. En hij zei tegen hem: ja Musa, de Firaun heeft opdracht gegeven om jou op te zoeken. En om jou te achtervolgen en te berechten. Ik ben een adviesgever. Volg mijn advies en verlaat deze stad, zodat je veilig zal zijn. En Musa wist het en vreesde dit daarom nog meer en hij verliet de stad. En hij ging weg. Waar hij tot daar waar hij veilig was. En hij vertrok richting de stad Midian. Een verre reis die vele uren heeft geduurd, waarna hij uiteindelijk bij Midian aankwam. Hongerig en dorstig kwam hij daar aan en hij trof mannen aan met hun vee die hun vee te drinken gaven. En Musa alayhi salam die stapte daarop af. En even later zag hij daar, diezelfde plek, twee vrouwen die hun vee tegenhielden van het drinken. En hij wist niet wat hun verhaal was, dus hij stapte op hun af. En hij vroeg aan hun: wat is jullie verhaal? Waarom laten jullie jullie vee niet drinken? Waarop deze twee vrouwen, bescheiden als ze waren, op een goede manier, een beschaafde manier tegen Musa alayhi salam zeiden: wij willen wachten totdat die mensen, die mannen daar, klaar zijn met hun vee en dan pas laten wij ons vee drinken van het water. En deze twee vrouwen waren met volledig adab, het beste gedrag wat ze kunnen hebben, waren ze met Musa in gesprek. En het feit dat zij wachten totdat die mannen weg waren en daarna pas zelf naar het water wilden gaan om hun vee te drinken te geven, gaf ook aan dat zij zich niet wilden mengen met de mannen die daar waren. Dus dat is ook een van de gedragseigenschappen die de moslima moet hebben. De afstand tussen de man en de vrouw. Waarop Musa alayhi salam tegen hun zei: geef mij jullie vee maar, ik doe het voor jullie. Waarna hij dit vee leidde naar het water en hun daar te drinken gaf. En deze twee vrouwen waren daar natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Waarna zij, toen zij teruggingen naar hun vader, dit verhaal aan hun vader vertelden. En Musa alayhi salam, die deze twee goed gemaneerde vrouwen zag, hij trok zich terug naar een schaduw en riep daar Allah aan. En hij verrichtte een smeekbede en hij vroeg Allah om hem te geven van zijn goedheid en hem te geven waar hij, Musa alayhi salam, zelf behoeftig aan is. En toen de vader van deze twee vrouwen het verhaal van hun had gehoord, vroeg hij aan hun om deze man weer op te zoeken en te vragen of hij bij hem wilde komen. En ze kwamen Musa tegen en vroegen hem om naar hun vader te gaan, waarna hij gehoor gaf aan deze oproep.
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
Vervolgens kwam een van hen, een van die twee vrouwen, schaamtevol naar hem toe lopen. En ze zei, waarlijk, mijn vader nodigt jou uit om jou te belonen, omdat jij voor ons te drinken gaf, ons vee te drinken hebt gegeven. Toen hij daarna bij hem kwam en het verhaal aan hem vertelde, dus het verhaal van Musa alayhi salam zelf, wat hij had meegemaakt in zijn woonstad, in zijn woonplaats, toen zei deze man tegen hem, vrees niet, jij bent gered van het onrechtvaardige volk. En één van deze twee dochters die adviseerde haar vader om Musa alayhi salam vanwege zijn betrouwbaarheid en zijn kracht in dienst te nemen. In dienst zodat hij voor hem, voor het vee, kon zorgen. En hij stemde hiermee in, mits Musa alayhi salam één van zijn twee dochters zou willen huwen. Maar Musa alayhi salam, die had niks. Hij had geen bruidschat of iets wat hij kon geven. Waarna deze vader zei, wat voldoende is voor jou hiervoor, is dat jij voor mij 8 jaar in dienst bent. En als je het wil vervolledigen tot 10 jaar, dan is dat iets goeds wat van jouw kant komt. Dus de vader vroeg om 8 jaar in dienst van hem te nemen. En al dus had Musa alayhi salam dat gedaan. En hij vervolledigde dit tot en met 10 jaar... uit eerbied en dank aan de vader. En hij verbleef buiten de stad waar hij in gevaar liep, in Madian, voor de duur van 10 jaar. En al daar is hij gehuwd en heeft hij kinderen gekregen. En hij besloot op een dag, weer na die 10 jaar, met zijn gezin terug te keren naar Egypte. Terug te keren naar Bani Israël. Want Bani Israël werd altijd nog steeds vernederd en misbruikt door de farao. En het was een lange weg terug. En zij kwamen terecht in een koude nacht. En al daar moesten zij wachten om weer verder te kunnen gaan. En de mensen in de omgeving zouden allemaal de kou ontvluchten en allemaal hun huizen ingaan. Maar Musa alayhi salam was op reis, dus hij kon dat niet. En plotseling in de verte zag Musa alayhi salam een vuur. Een vuur branden. En wat kwam dat goed uit? Want met dat vuur zouden ze warmte kunnen krijgen. En zou hij zijn gezin die warmte kunnen geven. Dus hij zei tegen zijn gezin, قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Hij zei tegen zijn familie, wacht, waarlijk ik zie een vuur. Wellicht kan ik jullie daar een bericht over brengen. Of een vuurvlam, opdat jullie jezelf daarmee opwarmen. En Musa vertrok met niets anders bij zich dan de stok die hij altijd bij zich had, richting de berg Toor waar dit vuur vandaan kwam. En het was koud, maar toch liep hij erheen. Waarna hij in de buurt van dit vuur plotseling geroepen werd door een onbekende stem. Wie was dat? Die stem die zijn naam kende. Ja, Musa. Hij werd geroepen. En hij wist niet waar het vandaan kwam. Keek om zich heen, maar hij zag niemand. Ja, Musa. Inni an Allahu Rabbul Alameen. O Musa, waarlijk, ik ben Allah, de Heer der werelden. Allah subhanahu wa ta'ala sprak direct tot Musa alayhi salam. Daarom is dit ook een van de specifieke eigenschappen die Musa alayhi salam heeft, dat hij direct met Allah gesproken heeft. En dit is wat hier gebeurde. In surah Taha staat: Inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Waarlijk, ik ben jouw Heer. Trek je schoenen uit. Voorwaar, jij bevindt je in de heilige vallei Tuwa. Dus Musa alayhi salam, die was in contact met Allah subhanahu wa ta'ala gekomen. En Allah zei tegen hem: Wat bevindt zich daar in jouw rechterhand, o Musa? En dat was zijn staf. En hij zei, alayhi salatu wassalam, dit is mijn staf waarop ik steun en waarmee ik bladeren sla voor mijn schapen en waarin voor mij andere voordelen zitten. Het was voldoende geweest voor Musa om antwoord te geven op deze vraag door te zeggen, dit is mijn staf. Klaar. Want hem werd slechts gevraagd, wat bevindt zich in jouw rechterhand? Wat heb je daar in je rechterhand? Dit is mijn staf. Maar toen Musa wist dat het hier ging om Allah, de Heer der werelden, werd hij blij, vervuld van blijdschap dat hij met Allah in gesprek was. Dus hij verlengde zijn antwoord en hij wilde dit gesprek zo lang mogelijk laten duren. En hij vertelde van alles over zijn staf, wat hij daar allemaal niet mee deed. Hij hoedde zijn schapen daarmee. Hij sloeg de bladeren van de bomen af zodat zij konden eten. Hij loopt ermee en hij heeft er andere voordelen mee. Een heel lang uitgebreid antwoord. Terwijl een klein antwoord eigenlijk al volstond. En Allah zei vervolgens tegen Musa, werp het. Gooi het. Waarop Musa alayhi salam dit ook deed. En deze staf van hem veranderde in een bewegende slang. Musa alayhi salam deinsde terug en hij schrok dat er ineens een levende slang voor hem was. En Allah stelde hem gerust en hij zei, pak het op en vrees niet, wij zullen het terugbrengen in zijn oude staat. Dus als hij die slang zou pakken, dan zou het weer zijn staf worden zoals die was. En breng jouw rechterhand naar je linkerzij, zegt Allah tegen hem. En het zal wit en stralend tevoorschijn komen zonder kwaal. Als een ander teken. Het was al een teken dat zijn staf in een slang veranderde. En dat zijn hand, zijn rechterhand, stralend wit eruit kwam, was een tweede teken. Een teken van Allah, wat geen ander mens of wat voor wezen dan ook zou kunnen bewerkstelligen voor Musa alayhi salam. En Allah zei tegen Musa alayhi salam, فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكْ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Dit zijn twee bewijzen van jouw Heer aan de farao en zijn vooraanstaande. Voorwaar, zij zijn een verdorven volk. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Ga naar de farao. Waarlijk, hij stelt zich tiranniek op. Musa alayhi salam werd hier gestuurd door Allah om de da'wah te doen. En op te roepen tot tawhid. Beginnend bij de leider van het land. De farao. En hij moest met zijn bewijzen die hij mee had gekregen van Allah, de farao overtuigen van het bestaan van Allah. En dat hij zich niet zo hooghartig op moest stellen meer op deze aarde. En dat hij onderdanig is aan Allah. Maar het is moeilijk om zo'n persoon als de farao, die zijn hele leven zo geleefd heeft, te zeggen dat hij zich nu onderdanig moet gaan gedragen. En Musa alayhi salam, die vreesde dat als hij terug zou komen in die stad waar de farao was, dat hij achterna gezeten zou worden vanwege die misdaad die hij 10 jaar geleden had verricht. Die moord die hij had gedaan. En hij zei tegen Allah subhanahu wa ta'ala, o mijn Heer, waarlijk, ik heb een ziel van hun gedood, een persoon van hun gedood. En ik vrees dat zij mij zullen doden. En mijn broer Harun, die is meer bespraakt dan ik. Stuur hem daarom met mij mee, als helper, om mij in het gelijk te stellen. Voorwaar, ik vrees dat zij mij zullen verloochenen. En Allah zei, wij zullen jou, middels jouw broer, versterken en jullie beiden ons bewijs geven. zodat zij jullie niets kunnen maken. Door onze tekenen zullen jullie beiden en degene die jullie volgen de overwinnaars zijn. Wederom een belofte van Allah. En Allah liet dus de wens van Musa alayhi salam in vervulling gaan. En zijn broer Harun met hem meegaan. En zij gingen op pad samen naar de farao. Toen de farao gezegd werd dat er twee mannen voor hem zijn gekomen, toen vroeg hij aan hun wie dat waren. Waarop er werd gezegd dat een van de twee Musa alayhi salam was. Die jongen die bij jou opgegroeid is. Die jongen die jij opgevoed hebt. Die jij gevoed hebt totdat hij groot werd. Die jongen, die baby die jij gevonden hebt in het water. Die komt nu naar jou toe. En die wil met jou in gesprek raken. En de farao gaf toestemming om hem binnen te komen, binnen te laten komen. En zo begon Musa alayhi salam met zijn da'wah richting de farao. En hij vroeg om de onderdrukte Bani Israël met hem mee te laten komen. Musa alayhi salam werd door Allah opgedragen om de Firaun op een zachte toon aan te spreken. Op een goede manier aan te spreken in de hoop dat hij zou geleid worden. Want zou Musa alayhi salam hardvochtig zijn en streng, dan zou de Firaun er zeker weten tegen ingaan. Want dat is een beetje de aard van de mens. Maar iemand die op een zachte manier wordt aangesproken, heeft meer oor naar datgene wat er gezegd wordt. En Musa alayhi salam, bescheiden als hij was, gaf de boodschap aan Firaun. Dat hij zich moest richten tot Rabbul Alamin, de Heer der werelden. En wie is dan deze Heer der werelden, zei Farao. Hij zei, dat is de Heer van de aarde en de hemel en alles wat er tussenin zit. En de farao, die vond dit onbeschoft van Musa alayhi salam, dat hij kwam vertellen dat er een andere god was, terwijl hij degene was die aanbeden wilde worden. En de farao, die weigerde natuurlijk om te luisteren. En hij zei, hoe zit het dan met de mensen van vroeger? Waarop Musa alayhi salam zei, deze Heer der werelden weet wat hun situatie is. Weet wat hun toestand is. Met andere woorden, jij bent geen echte God. Jij weet niet wat er met hun gebeurd is. Maar de Heer der werelden weet dat wel. Het is de Heer die gaat over het leven en de dood. Waarop Firaun zei, ik ga over het leven en de dood. Ik dood de mensen. En ik bepaal wie er blijft leven. Zo brutaal was Farao. Zo hooghartig was de Farao. Zichzelf een god wanend. En een van de meest onbeschofte antwoorden die de farao kon geven, was dat hij, waar Musa alayhi salam bij was, tegen zijn mensen zei: brand het vuur. Maak een groot vuur klaar, zodat jullie de stenen kunnen bakken. En begin te bouwen met een groot gebouw, zodat ik de god van Musa kan ontmoeten. Wat een hoogmoed. Wat een hoogmoed had deze man. Die al deze verschrikkingen en misdaden ook tegenover Bani Israël kon doen. Een persoon met zo'n hart kan dat alleen. Een waarlijke tiran. En Musa alayhi salam die bleef met sterke argumenten komen. En bleef steeds het ongelijk van de farao aantonen. Waarna de farao geen weg meer op kon. En dreigde om Musa alayhi salam de gevangenis in te stoppen. Wat is dit voor een god? Wat is dit voor een leider? Die nergens meer naartoe kan en dan maar gaat dreigen. Dus Musa alayhi salam die zei, misschien heb ik voor jou een teken. Dat als je dat ziet, dat jij overtuigd zal raken. En wat is jouw teken dan? Zei de farao. En Musa alayhi salam die wierp zijn staf. Maar na deze staf een grote slang werd. Een duidelijke slang. En de mensen die allemaal daar aanwezig waren en die discussie tussen de farao en Musa alayhi salam getuigden, in paniek wegrenden uit het paleis van Firaun. Qala aji'tana li tukhrijana min ardina bisihrika ya Musa, falana'tiyannaka bisihrin mithlih, faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuh, nahnu wa la anta makanan suwa. Waarop Firaun, toen hij zag dat al zijn mensen het paleis uitvluchten, Musa wilde uitdagen voor een grote
samenkomst voor een groot gevecht wat tussen hem, zijn mensen en Musa zou plaatsvinden. Hij, de farao, zei: O Musa, ben jij naar ons gekomen om ons uit ons land te verdrijven met jouw tovenarij? Wij zullen dan met soortgelijke tovenarij naar jou komen. Maak dus een afspraak tussen ons en jou, die wij, nog jij, zullen verbreken op een gelijke plaats. Waarop Musa natuurlijk deze uitdaging aannam en accepteerde, omdat hij wist dat Allah met hem zou zijn en Allah hem de duidelijke tekenen zal geven om het volk te overtuigen van het bestaan van Allah. Musa accepteerde de uitdaging en koos de dag waarop zoveel mogelijk mensen aanwezig konden zijn, opdat iedereen getuige kon zijn van deze grootse confrontatie. Musa alayhi salam zei: Qal, mo'idukum yawmuz zinah wa an yuhshara an-nasu duha. Hij zei: jullie afspraak is op de feestdag en laat de mensen zich in de voormiddag verzamelen. Op een moment op de dag dus natuurlijk waarop iedereen, zoveel mogelijk mensen aanwezig konden zijn. Dus de dag van het feest en de dag, het moment op de dag van Duha, dus wanneer de zon net opgekomen is, hè, voor het middaguur. Waarop de mensen dus allemaal verspreid zijn over het land en hun dingen doen, hun boodschappen doen, naar de markt te gaan. En het is een feestdag, hè. Zij zijn dan natuurlijk al met z'n allen aanwezig om elkaar te bezoeken en zijn de straten opgegaan en dergelijke. Dus de mensen konden deze grote confrontatie tussen Firaun en Musa gaan getuigen. En eenmaal op de afgesproken dag en tijd bij elkaar gekomen te zijn en de mensen zich om hen heen verzamelden, gaf Musa zijn tegenstanders nog een laatste waarschuwing om Allah te vrezen. En uit zijn woorden en predikatie wisten de tovenaars al dat deze woorden geen woorden van een gewone mens waren. En dat het wellicht waar zou kunnen zijn dat hij gestuurd is door de Heer der werelden. Maar de satans onder de mensen en de djinns fluisterden elkaar in en lieten deze gedachten niet toe. Vervolgens werd Musa de vraag gesteld of hij eerst met zijn stok wilde gooien of dat zij dat eerst moesten doen. En Musa antwoordde dat zij eerst mochten beginnen. Waarop zij hun staffen wierpen en deze alle tot slangen veranderden. Maar de tovenaars bespeelden de ogen van de mensen, hè, met hun magie en tovenarij. Hij en de zijne van de farao werden blij. De tovenaars en de farao werden blij van dit gelukte stuk van magie. En Allah openbaarde op dat moment aan Musa om zijn stok te werpen. Waarop zijn stok een nog grotere slang werd dan die van hun en al deze andere slangen opat. En toen de tovenaars dit zagen, wisten zij als experts op gebied van tovenarij dat dit geen tovenarij was. En dit wonder deed hun spontaan in de sujud werpen, zich richten tot Allah, en el iman nestelde zich meteen in hun harten. Fa'ulqiya as-saharatu sujjada, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Toen wierpen de tovenaars zich ter aarde. Zij zeiden: wij geloven in de Heer van Musa en Harun. En kijk hoe op dat moment de imaan in hun harten zich genesteld had, meteen na het aanschouwen van zo'n goddelijk wonder. En zij gaven zich direct over tot Allah. Maar dit beeld en deze vernedering voor de farao werd de farao te veel en maakte hem boos. Hij zei: hebben jullie in hem geloofd voordat ik jullie daarvoor toestemming heb gegeven? Voorwaar, hij is zeker een grote leider die jullie de tovenarij heeft onderwezen. Dus ineens waren de tovenaars ook allemaal tegen Firaun. Zijn wanhoop is af te lezen vanuit zijn gedrag en zijn woorden. En hij vervolgt: daarom zal ik zeker jullie handen en voeten aan weerszijden afhakken en ik zal jullie zeker aan de stammen van de dadelpalmen kruisigen. Als vernedering. Stel je het beeld voor dat je daar iemand in een palmboom, in een boom ziet hangen, waarvan zijn armen en voeten van weerszijden zijn afgehakt. En hoe vernederend dat eruit ziet voor die persoon. En hoe walgelijk dat beeld is voor jezelf om dat te zien. Dat is de straf die Firaun beloofde aan de tovenaars. En dat wens je eigenlijk niemand toe. Maar desondanks deed dit de tovenaars niet van hun geloof afwenden. Zij waren overtuigd van de waarheid die Musa verkondigde en het paradijs dat in het vooruitschiet ligt voor de gelovigen. En de bestraffing die de ongelovigen zouden krijgen in een brandende hel waar zij nog leven, nog dood zullen gaan, was voor hun voldoende als bewijs en om zich te scharen achter de volgelingen van Musa en Harun. En het volk van Bani Israël ging vervolgens na deze overwinning van Musa mee met hem en volgde Musa. En in de periode dat Musa over hun ging, hun lijden, hebben zij vele rampen en plagen moeten doorstaan. En hun geduld werd zwaar op de proef gesteld, totdat Allah hun beval om Egypte te verlaten. En zij vroegen vervolgens de farao, die nog steeds natuurlijk de leider van het land was, om toestemming hiervoor. En hij gaf het hun. Musa vertrok in de nacht. Maar de farao zou zich niet zomaar gewonnen geven aan het volk dat hij jarenlang had onderdrukt. En hij verzamelde zijn leger en achtervolgde hun. En zij zouden niemand van hun in leven laten. Bani Israël en Musa vluchtten van hen, totdat zij bij zonsopkomst bij de zee aankwamen. Ze konden geen kant meer op, want voor hun was de zee. En achter hun was het leger van de farao die honderdduizenden man groot was. Ze konden geen kant meer op. En ze hadden geen wapens om zichzelf te verdedigen. En grotendeels bestonden zij natuurlijk uit vrouwen, omdat de farao immers de vele pasgeboren zonen had gedood. En in de Koran vertelt Allah dit verhaal in Surat Ash-Shu'ara. En hij vertelt: dus volgden zij hen bij zonsopgang. Toen de twee groepen elkaar zagen, dus de groep van de Firaun en de groep van Musa, zeiden de mensen tegen Musa: voorwaar, wij zullen zeker ingehaald worden. Maar Musa zei: nee, waarlijk, kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin, waarlijk mijn Heer is met mij en hij zal mij leiden. Toen openbaarden wij aan Musa: fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawd al-'azim. Toen openbaarden wij aan Musa: sla de zee met jouw staf en het spleet. En elk deel van het zeewater werd als een geweldige berg. En vervolgens brachten wij de anderen, dus de farao en zijn volgelingen, nabij. En wij redden Musa en al degenen die met hem waren. Vervolgens verdronken wij de anderen. Voorwaar, daarin bevindt zich zeker een teken en de meeste van hen waren geen gelovigen. Bani Israël kon hun ogen niet geloven. De grote tiran, de grote leider die zich een god waande, die hun jarenlang had onderdrukt, de machtige, hij is vast niet dood. Dat kan niet. Waarna Allah subhanahu wa ta'ala het lichaam van de farao omhoog deed drijven, op het water. Als een bewijs aan Bani Israël dat hij daadwerkelijk dood was. En dat hij daadwerkelijk een sterveling is. En dat hij geen macht of kracht bezit, behalve dat Allah degene, de enige is die die macht en kracht heeft en derhalve gerechtigd is om als enige aanbeden te worden zonder deelgenoten. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.